My beloved brothers and sisters.
Mijn geliefde broeders en zusters. We hebben vanmorgen mooie toespraken gehoord. En ik dank allen die hebben bijgedragen. We zijn vooral erg blij dat ouderling Robert D. Hales weer in ons midden is en dat hij zich wat beter voelt. We houden van je, Bob. Toen ik overwoog wat ik vanochtend tot u wilde zeggen, voelde ik een aanmoediging om bepaalde gedachten en gevoelens die ik op dit moment van groot belang acht met u te bespreken. Ik bid dat ik bij mijn woorden geleid mag worden. Ik woon nu 84 jaar op deze aarde. Om dat voor u in perspectief te plaatsen, ik werd geboren in hetzelfde jaar waarin Charles Lindbergh voor het eerst non-stop in een eenpersoonsvliegtuigje met één enkele motor van New York naar Parijs vloog. Sindsdien is er in die 84 jaar veel veranderd. De mens is al lang naar de maan en terug geweest. Feitelijk is onze science fiction van gisteren nu onze realiteit geworden. En die werkelijkheid verandert dankzij de huidige technologie zo snel dat we het nauwelijks kunnen bijwenen. Als we dat überhaupt kunnen. Voor wie zich nog telefoons met een draaischijf en schrijfmachines herinneren, is de huidige technologie ongelooflijk. Het morele kompas van de maatschappij heeft zich ook in hoog tempo ontwikkeld. Gedrag dat vroeger als ongepast en immoreel werd beschouwd, wordt nu alleen gedoogd, maar door velen als aanvaardbaar gezien. Onlangs las ik in de Wall Street Journal een artikel door Jonathan Sacks, de opperrabijn van Groot-Brittannië. Onder andere schrijft hij, en ik citeer: in bijna iedere westerse maatschappij vond in de jaren 60 een morele revolutie plaats. Een geheel afstappen van de traditionele ethiek van zelfbeheersing. Alles wat je nodig hebt, zongen de Beatles, is liefde. De Joods-christelijke moraal werd overboord gegooid. Daarvoor in de plaats kwam het gezegde: doe wat je het beste ligt. De 10 geboden werden herschreven als de 10 creatieve suggesties. Rabbi Sacks klaagt verder: we hebben ons morele kapitaal met dezelfde nonchalance uitgegeven als ons financiële kapitaal. In een groot deel van de wereld is godsdienst iets van het verleden. En er gaat geen stem op tegen de cultuur van: koop het, geef het uit, draag het, pronk ermee, want je bent het waard. De boodschap is dat moraal passé is. Het geweten voor mietjes. En dat het alles overheersende gebod is: zorg dat je niet gepakt wordt. Mijn broeders en zusters, dat is helaas grotendeels een beschrijving van de wereld om ons heen. Wringen we onze handen in wanhoop en vragen we ons af hoe we in zo'n wereld ooit zullen overleven? Nee. Wij hebben gelukkig het evangelie van Jezus Christus. En we weten dat moraal niet passé is. Dat we een geweten hebben om ons te leiden. En dat wij verantwoordelijk zijn voor onze daden. Hoewel de wereld veranderd is, blijven de wetten van God constant. Ze zijn niet veranderd. Ze gaan niet veranderen. De 10 geboden zijn nog steeds de 10 geboden. Het zijn geen suggesties. Ze zijn nu nog even hard nodig als toen God ze aan de kinderen van Israël gaf. We hoeven alleen maar te luisteren. En dan horen we de echo van Gods stem hier en nu tot ons spreken. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Eer uw vader en uw moeder. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren. Onze gedragscode is definitief. Ze is niet onderhandelbaar. Ze is ons niet alleen gegeven in de vorm van de 10 geboden, maar de Heiland heeft haar ook in de bergrede gegeven toen hij op aarde was. Je vindt haar in al zijn leringen terug. Je vindt haar terug in de woorden van hedendaagse openbaring. Onze Vader in de hemel is gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde. De profeet Mormon zegt dat God onveranderlijk is, van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid. In deze wereld, waarin bijna alles lijkt te veranderen, is zijn bestendigheid iets waarop we kunnen vertrouwen. Een anker waaraan we ons kunnen vasthouden en waardoor we veilig kunnen zijn, zodat we niet worden weggesleurd naar onbekende wateren. Het lijkt er soms op dat men in de wereld veel meer plezier heeft dan u. Sommigen van u voelen zich misschien beperkt door de gedragscode waaraan we ons in de kerk houden. Mijn broeders en zusters, ik zeg u echter dat er niets is wat meer vreugde kan brengen of meer vrede in onze ziel dan de Geest die tot ons kan komen als we de Heiland volgen en de geboden naleven. Die Geest kan niet aanwezig zijn bij bepaalde activiteiten waaraan velen in de wereld deelnemen. De apostel Paulus heeft de waarheid verkondigd, doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet wat van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. De term ongeestelijk kan op een ieder van ons slaan als wij zo zijn. Wij moeten waakzaam zijn in een wereld die zich zo ver van het geestelijke heeft verwijderd. Het is essentieel dat we alles afwijzen wat niet met onze normen overeenstemt en daarbij weigeren dat op te geven waar we het meest naar verlangen. Eeuwig leven in het Koninkrijk van God. De stormen zullen soms nog wel tegen onze deuren beuken, want zij horen onvermijdelijk bij onze ervaring in de sterfelijkheid. We zullen echter veel beter uitgerust zijn om ermee om te gaan en ze te overwinnen, als het evangelie bij ons in het middelpunt staat en we de liefde van onze Heiland in ons hart dragen. De profeet Jesaja heeft gezegd, en de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn. De uitwerking der gerechtigheid, rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Einde citaat. Om in de wereld te kunnen zijn, zonder van de wereld te zijn, is het nodig dat we met onze hemelse Vader spreken door middel van gebed. Hij wil dat we dat doen. Hij zal onze gebeden beantwoorden. De Heiland spoorde ons aan, en het staat in 3 Nefi 18, om altijd te waken en bidden, opdat gij niet in verzoeking valt. Want Satan begeert u te bezitten. Daarom moet gij altijd in mijn naam tot de Vader bidden. En wat gij de Vader ook in mijn naam vraagt, dat goed is, en gelovende dat gij zult ontvangen, zie, het zal u gegeven worden. Einde citaat. Ik kreeg een getuigenis van de kracht van gebed toen ik ongeveer 12 jaar was. Ik had hard gewerkt om wat geld te verdienen en het was me gelukt om $5 te sparen. Dit gebeurde tijdens de grote economische crisis en $5 was toen een flink bedrag, in bijzonder voor een jongen van 12. Ik gaf al mijn muntjes aan mijn vader en hij gaf me daarvoor een biljet van $5. Ik weet dat ik iets bepaalds voor die $5 wilde kopen. Maar ik heb me al die jaren niet kunnen herinneren wat het was. Ik weet alleen nog hoe belangrijk dat geld voor me was. We bezaten in die tijd geen wasmachine. Dus mijn moeder stuurde de kleren die gewassen moesten worden elke week naar de wasserij. Na een paar dagen kregen we dan altijd een berg natte was, zoals we dat noemden, terug. En die hing mijn moeder dan te drogen achter aan de waslijn. Ik had mijn $5 biljet in de zak van mijn broek gestopt. En zoals u wel kunt raden, werd mijn broek naar de wasserij gestuurd met het geld nog in de zak. Toen ik besefte wat er gebeurd was, was ik ziek van zorgen. Ik wist dat zakken in de wasserij altijd een routinecheck kregen voordat de kleding gewassen werd. Als mijn geld tijdens het proces niet gevonden en eruit gehaald werd, zou het bij het wassen uit de zak raken en gevonden worden door een wasserijmedewerker die geen idee zou hebben aan wie hij het geld terug moest geven, zelfs als hij dat al had willen doen. De kans op het terugkrijgen van mijn $5 was heel klein. En mijn moeder bevestigde dat toen ik haar vertelde dat ik het geld in mijn zak had laten zitten.
I paused. I wanted that money.
Ik wilde dat geld.
I needed that money.
Ik had dat geld nodig. En ik had heel hard voor dat geld gewerkt. Ik besef dat ik slechts één ding kon doen. In mijn wanhoop wendde ik tot mijn vader in de hemel en smeekte hem om op de een of andere manier te zorgen dat het geld veilig in mijn zak zou blijven zitten. Twee lange dagen later, toen ik wist dat het ongeveer tijd was voor de komst van de auto met de was, zat ik bij het raam te wachten. Toen de auto de oprit opreed, ging mijn hart tekeer. Zodra de natte kleren binnen waren, greep ik mijn broek en rende naar mijn slaapkamer. Ik stak mijn trillende hand in de zak. Toen ik niet direct iets vond, dacht ik dat alles verloren was. En toen raakten mijn vingers het $5 biljet. Oh! Toen ik het uit de zak trok, spoelde een gevoel van opluchting over me heen. Ik sprak met heel mijn hart een gebed van dank tot mijn vader in de hemel uit, want ik wist dat hij mijn gebed had beantwoord. Sindsdien zijn talloze gebeden van mij beantwoord. Er is geen dag voorbij gegaan of ik heb door middel van gebed met mijn vader in de hemel gecommuniceerd. Er is een relatie die ik koester. Ik zou echt verloren zijn als ik die niet had. Als u nu niet zo'n relatie met uw vader in de hemel hebt, dan dring ik erop aan dat u daaraan gaat werken. En als u dat doet, hebt u recht op zijn inspiratie en leiding in uw leven. En dat hebben we allemaal nodig, willen we geestelijk overleven tijdens ons verblijf hier op aarde. Zulke inspiratie en leiding geeft hij vrijelijk, als wij er maar om vragen. Dat zijn kostbare schatten. Ik voel me altijd nederig en dankbaar als mijn hemelse vader met mij communiceert door zijn inspiratie. Ik heb zijn inspiratie leren herkennen, erop leren vertrouwen en het te leren volgen. Ik heb keer op keer zulke inspiratie ontvangen. Een nogal dramatisch voorbeeld hiervan vond plaats tijdens de inwijding van de Frankfurt Tempel in augustus 1987. President Ezra Taft Benson was gedurende de eerste paar dagen bij de inwijding, maar hij was terug naar huis gegaan. Dus kreeg ik de gelegenheid om de overige diensten te leiden. Zaterdags was er een dienst voor onze Nederlandse leden, die deel uitmaakten van het tempeldistrict van de Frankfurt-tempel. Ik kende broeder Peter Maurik, een van onze bijzondere broeders uit Nederland, heel goed. Net voor de dienst had ik het gevoel dat ik broeder Maurik moest vragen om tot zijn Nederlandse medeleden te spreken en dat hij de eerste spreker moest zijn. Omdat ik hem die ochtend niet in de tempel had gezien, gaf ik een briefje door aan ouderling Carlos Acey, onze gebiedspresident, met de vraag of Peter Maurik in de dienst aanwezig was. Net voordat ik op wilde staan om de dienst te beginnen, kreeg ik een briefje terug van ouderling Acey dat broeder Maurik niet aanwezig was. Dat hij ergens anders bezig was en dat hij van plan was de volgende dag de inwijdingsdienst van de ringen van militairen bij te wonen. Terwijl ik achter het spreekgestoelte stond om de mensen welkom te heten en het programma bekend te maken, kreeg ik weer duidelijk inspiratie dat ik Peter Maurik als eerste spreker moest aankondigen. Dat was helemaal in strijd met mijn gevoel, want ik had net van ouderling Acey gehoord dat broeder Maurik echt niet in de tempel was. Vertrouwend op mijn inspiratie echter, kondigde ik de muziek door het koor aan, het gebed, en gaf toen aan dat onze eerste spreker broeder Peter Maurik zou zijn. Terwijl ik weer ging zitten, gluurde ik naar ouderling Acey.
I saw on his face.
En op zijn gezicht was schrik te lezen. Later vertelde hij mij dat hij, toen ik broeder Maurik als eerste spreker aankondigde, hij zijn oren niet kon geloven. Hij zei dat hij wist dat ik zijn briefje had gekregen en dat ik het echt gelezen had. En dat hij zich niet kon voorstellen waarom ik broeder Maurik als spreker zou aankondigen in de wetenschap dat hij helemaal niet in de tempel was. Terwijl dit allemaal gebeurde, was Peter Maurik in een vergadering in het gebiedskantoor in de Portstrasse. Terwijl de vergadering bezig was, richtte hij zich plotseling tot ouderling Hawks, die in die tijd de regionaal vertegenwoordiger was, en hij vroeg: hoe snel kun je me naar de tempel brengen? Ouderling Hawks, die erom bekend stond dat hij vrij hard reed met zijn kleine sportauto, antwoordde: in 10 minuten. Maar waarom moet je naar de tempel? Broeder Maurik gaf toe dat hij niet wist waarom hij naar de tempel moest, maar dat hij wist dat hij erheen moest. Samen vertrokken ze onmiddellijk naar de tempel. Tijdens het prachtige nummer door het koor keek ik rond en dacht dat ik Peter Maurik zo zou zien. Maar dat was niet zo. Vreemd genoeg voelde ik geen paniek. Ik voelde een fijne, onmiskenbare geruststelling dat alles goed zou komen. Broeder Maurik kwam binnen door de voordeur van de tempel toen het openingsgebed ten einde liep en wist nog steeds niet waarom hij er was. Terwijl hij zich door de hal haastte, zag hij mijn gezicht op de monitor en hoorde me aankondigen: we zullen nu horen van broeder Peter Maurik. Tot grote verbazing van ouderling Acey liep Peter Maurik direct naar binnen en ging achter het spreekgestoel staan. Na de dienst bespraken broeder Maurik en ik wat er was gebeurd, voorafgaand aan zijn kans om te spreken. Ik heb nagedacht over de inspiratie die niet alleen ik, maar ook broeder Peter Maurik op die dag ontving. Die opmerkelijke ervaring was voor mij een onontkoombaar getuigenis dat het belangrijk is om het waardig te zijn om zulke inspiratie te ontvangen en er dan op te vertrouwen en haar op te volgen als ze komt. Ik weet zonder twijfel dat de Heer wilde dat de aanwezigen tijdens die tempelsdienst het krachtige, ontroerende getuigenis van zijn dienstknecht broeder Peter Maurik zouden horen. Mijn geliefde broeders en zusters, communicatie met onze Vader in de hemel, waaronder onze gebeden tot Hem en Zijn inspiratie aan ons, is noodzakelijk om de stormen en beproevingen van het leven te kunnen doorstaan. De Heer nodigt ons uit, nader tot mij en ik zal tot u naderen. Zoek mij naastig en gij zult mij vinden. Einde citaat. Als we dat doen, zullen we zijn geest voelen en daardoor zullen we het verlangen en de moed hebben om sterk en standvastig in rechtschapenheid te zijn, om op heilige plaatsen te staan en niet aan het wankelen te worden gebracht. Mogen wij, als de winden van verandering om ons heen waaien en het morele karakter van de maatschappij steeds meer voor onze ogen uiteenvalt, denken aan de geweldige belofte van de Heer, aan hen die op Hem vertrouwen. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Einde citaat. Wat een belofte. Dat dit onze zegen mag zijn, bid ik in de heilige naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.